nu dus die lang verwachte persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Want dit wordt toch, als het goed is, de persconferentie waarbij bijna alle regels worden losgelaten. Maar de vraag is dan, is dat nu eigenlijk wel zo slim? Want nog lang niet iedereen is gevaccineerd en er wordt ook weer een vierde golf verwacht. Het wordt herfst tenslotte. Ik ga erover spreken met crisisexpert Gert-Jan Ludde, die ons zo vaak begeleidt bij die persconferenties. Meneer Ludde, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het is een poosje geleden dat we elkaar gesproken hebben, maar nu hebben we echt weer een belangrijke persconferentie. Dit is echt wel een heel belangrijk moment, denk ik, in die hele coronacrisis.
Dat ben ik helemaal met u eens. Het is denk ik een zeer belangrijke persconferentie, want het vibreert nogal in de samenleving. Er is al veel uitgelekt en er is heel veel commotie ontstaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of men dat zich nog enigszins ter harte heeft genomen. En ik ben ook benieuwd wat we straks gaan horen van het kabinet.
Ja, de verwachtingen zijn dat het kabinet toch een groot aantal regels zal loslaten. Niet alles, maar wel veel. Is dat wel verstandig met het oog op die vierde golf en het feit dat nog lang niet iedereen inderdaad geprikt is?
Ja, ik denk dat dat wel verstandig is. Als je kijkt dat je nu toch al maanden op een bepaald plateau zit met de cijfers en de ziekenhuisopnames. En dan realiseer ik me natuurlijk dat de herfst eraan komt. Maar er komt een moment na ruim anderhalf jaar dat je toch moet proberen weer die zaak wat open te zetten. We hebben een hoge vaccinatiegraad en als je niet een beetje durf hebt in deze tijd, dan blijf je maar doorsudderen. En ja, de mensen hebben erg veel behoefte om toch weer terug te gaan naar normaal.
Ja, een beetje durf had de minister De Jonge een paar maanden geleden ook met dat hele dansen voor Janssen verhaal. Dat pakte toen verkeerd uit, hè?
Ja, dat pakte verkeerd uit. Dat was ook niet zo verstandig. Dat ging waarschijnlijk nog net iets te snel. Inmiddels zijn we toch weer wat maanden verder. De vaccinatiegraad onder de jongeren is ook toegenomen. Dus ja, dan komt er toch ook een moment dat je, en dat is ook aangekondigd natuurlijk via de routekaart, dat je toch weer moet gaan versoepelen. Alleen de grote vraag is of het nou echt versoepelingen zijn, of dat zo op een handige manier weer een aantal verzwarende factoren worden ingebracht. En ik denk dat het laatste het geval is.
Ja, dan heeft u het over dat toegangsbewijs dat er nu op veel meer plekken van kracht gaat worden.
Ja, absoluut. Ik denk zelf dat dat een buitengewoon onverstandig en onlogisch besluit is. Want ja, het creëert toch een behoorlijke tweespalt in de samenleving. Daar komen we straks misschien wat uitgebreider op terug. Mm-hmm. En je ziet ook dat daar heel veel toch wel kritische reacties op komen via de media. Als je dat wat volgt. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe dat gaat vallen straks.
Ja, maar ik begrijp dat u eigenlijk wel de horeca gelijk geeft als ze zeggen van wij willen straks niet als politieagent bij de deur staan bij dat coronatoegangsbewijs.
Ja, ik geef ze daar volkomen gelijk in. Maar niet alleen vanwege de controlefunctie, maar ook vanwege het feit dat het volslagen schijnveiligheid betreft. Want ja, je kunt natuurlijk een niet-gevaccineerde laten testen op het laatste moment, even los van alle praktische omstandigheden. Maar een gevaccineerde die ook gemakkelijk besmettelijk kan zijn, ja, die wil je dus ook niet binnen hebben op zich. En ja, dan in feite wil je echte veiligheid waarborgen, dan zou je iedereen moeten testen. Dus daar zit iets ongelijkheid in en dat moeten we niet willen.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk, zoals altijd, een grote balanceeroefening voor het kabinet.
Ja, maar ik roep ook nog even in herinnering, nog niet zo lang geleden, en daar hecht ik toch wel aan, heeft meneer De Jonge toch gezegd, die ja, verborgen dwang en die corona-check-app, die komt er niet. Ja. En meneer Rutte zei, we gaan alleen testen als er klachten zijn. En nog geen zes weken later, ja, zie je dus dat men daar weer op terugkomt. Ja, dan heel veel mensen interpreteren dat, we staan dus gewoon te liegen. En dat accepteren we niet meer. En het vertrouwen in Den Haag zakt al wat weg. Ja. Dan krijg je dit er bovenop. En daardoor krijg je natuurlijk die agressieve reacties in de samenleving.
Ja, je zou kunnen zeggen, voortschrijdend inzicht. Enfin, we gaan het horen van de heren zelf. Premier Rutte ja. En minister De Jonge.
Goedenavond. Ik begreep laatst dat het...
Aldus minister De Jonge tijdens de persconferentie. Een vrij lange persconferentie waarbij toch niet al te veel verrassingen werden gemeld, volgens mij. Ik spreek erover verder met crisisexpert Gert-Jan Ludde. Opnieuw goedenavond, meneer Ludde.
Ja, goedenavond.
Ja, wat is u het meest opgevallen?
Ja, wat u zelf al zegt. Er zijn wel heel veel woorden gewijd om ons toch te motiveren zo snel mogelijk het vaccin te nemen. Althans voor de mensen die het nog niet hebben gehad. Dat klonk wel erg door in het verhaal van Hugo De Jonge.
Ja, is dat goed dat hij dat nog eens flink heeft benadrukt?
Ja, ik heb daar wel mijn twijfels over. Want De ervaring wijst uit dat je altijd rond de 20-25% blijft zitten met mensen die dat om hen moverende redenen niet doen. En naarmate je de druk verhoogt, linksom of rechtsom, gaan die mensen het niet doen. Dat moeten we maar even accepteren, met uitzondering wellicht, en dat zie ik nu ook wel een klein beetje als morele chantage, voor de jongeren die daar toch iets makkelijker mee omgaan en denken, wacht nou even, ik heb geen zin om me constant te laten testen als ik naar de horeca ga, dan toch maar het vaccin. Mm-hmm. Dus daar heb je kans dat het aantal wat stijgt, maar ik denk niet dat het leidt tot een fundamenteel hogere vaccinatiegraad, zeker niet boven de 90%.
Nou ja, we hebben de afgelopen tijd gezien dat allerlei groepen die minder goed geïnformeerd zijn, toch op een hele gerichte manier zijn benaderd. De ene keer op de markt, de andere keer in het buurthuis. En dat heeft toch flink bijgedragen volgens mij aan vaccinatiegraad.
Ja, dat kan, maar dat droogt natuurlijk een keer op. Hè. Je hebt natuurlijk altijd toch mensen die of vanuit geloof of vanuit gezondheid, of om andere redenen, want dat valt mij ook op. Er wordt met geen woord gerept. En dat vind ik toch een beetje zorgwekkend over de bijwerkingen. En als je een klein beetje de berichtgeving in de media volgt en je kijkt op de LAREP-site, dan zijn die toch nog wel behoorlijk aan het toenemen. En dat zijn geen kleine bijwerkingen. Dus daar zou op een bepaald moment ook met wat meer empathie over gesproken mogen worden. Maar je zult maar net een ouder of een dierbare verloren hebben door de vaccinatie. En dan hoor je alleen maar op de televisie vaccineren, vaccineren, vaccineren. Ja. En die aantallen mensen nemen significant toe. Dus dat vind ik toch ook wel een aandachtspunt waar eens een keer de nadruk op mag worden gelegd door Hugo de Jonge.
Ja, maar ik ga toch niet de mensen nu adviseren om maar niet het vaccin te nemen?
Nee, dat hoor ik mij niet. Maar er moet aandacht zijn voor beide kanten van het zaak. Ik denk dat wij heel blij moeten zijn met een vaccinatiegraad van rond de 80-85% in onze samenleving. Dat zul je nog iets kunnen ophogen. Ja. Maar we moeten ook accepteren. Want ik hoor eigenlijk alleen maar bij benadering getallen van het RIVM, inschattingen. Ja. Men weet niet hoeveel mensen het virus hebben doorgemaakt die niet gevaccineerd zijn en die wel immuun zijn. Dat zijn inschattingen op basis van tekentafelwijsheid. En dat weet je dus niet zeker. En het beeld blijft steeds maar ontstaan. Kijk, die 1,8 miljoen mensen die toch een gevaar zijn voor de rest van de samenleving. En daar wil ik van af, want dat is geen terecht beeld.
Nou ja, vooral een gevaar ook voor zichzelf.
Ja, maar dat is dan misschien een eigen afweging die men maakt. Want ik denk dat die 1,8 miljoen mensen die misschien al anderhalf jaar zich heel erg aan de maatregelen hebben gehouden, gezond leven, veel weerstand hebben, veel sporten, dat weet ik niet, maar die zich dat risico van dat vaccin niet willen toe-eigenen en dat ook niet gaan doen. En dat moeten we dus ergens accepteren en niet denken, ja, laten we die nou maar met het heel moeilijk maken met toegang tot horeca, festivals, sportverenigingen. Toch hopen dat ze met die chantagemaatregelen alsnog dat vaccin halen.
Nou ja, dus ik verwacht dat niet. U legt zich er wel makkelijk bij neer, meneer Lulle. Want het is wel zo dat op een gegeven moment komen natuurlijk uit deze groep toch mensen die dan toch ziek worden en dan toch worden opgenomen in het ziekenhuis. En we horen ook dat de mensen die nu met corona in het ziekenhuis liggen, dat zijn toch vooral, overgrote deel is ongevaccineerd. Dus het is toch heel logisch dat het kabinet flink zijn best doet om dat aantal vaccinaties nog wat op te voeren.
Zeker, dat mag je ook blijven motiveren, dat moet je ook blijven doen, daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar een paar dingen wat betreft die cijfers. Ik hoor regelmatig zeggen 90-95% van de mensen op de IC's zijn niet gevaccineerd. Ja. Onjuist, het laatste beeld, want men meet dit namelijk niet, het laatste beeld is eind juli gemeten, dat is ongeveer 60-65%. We zien in Israël en in Engeland dat de IC's vollopen met gevaccineerde mensen. Dus omdat die zijn 2 maanden voor ons uit met de vaccinaties. Dus je zult zien zometeen dat wij hier ook een correctie krijgen, dat er meer gevaccineerde mensen op de IC komen dan niet gevaccineerde mensen. Dus we moeten heel zorgvuldig zijn met die cijfers. En we moeten ook niet een beeld creëren dat 1,8 miljoen mensen die verspreid zijn over de samenleving opeens allemaal besmet raken en opeens de IC's gaan overbelasten. Dat beeld, dat is niet correct en dat moeten we ook niet steeds maar weer naar buiten brengen, want dat zijn angstbeelden waar niemand bij gebaat is. En dat zie ik toch te veel in de communicatie van het kabinet.
Nee, maar goed, het is wel zo dat uit die groep komt natuurlijk toch wel relatief, hè, in verhouding met de gevaccineerden, veel terecht op die IC's. Maar het is inderdaad een wisselend beeld. Laten we het nog even hebben over dat corona-toegangsbewijs. Want dat wordt het toverwoord de komende weken.
Ja, ja. Kijk, in deze crisis is natuurlijk heel veel goed gegaan in deze crisisbestrijding en heel veel fout. Maar er zijn voor, naar mijn optiek, vanuit crisisbeheersingsperspectief, drie momenten waar men een klein beetje de hand over speelt. Dat is, in de eerste plaats is dat met die lockdown van in de ouderenzorg. Hè. Toen heeft men ook gezegd, dat doen we nooit meer. Mm-hmm. Het tweede moment was de avondklok. Toen heeft men ook gezegd, dat is eigenlijk maar eenmalig. Dat heeft dat enorm veel onrust en rellen geleid.
Ja.
En we zitten nu op een derde moment, dat je dus met die corona-check-app toch een wat tweespalt in de samenleving creëert. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Niet vanwege het feit dat je de gevaccineerden tegenover de niet-gevaccineerden hebt, maar het splijt momenteel verenigingen. Het splijt gezinnen. Er zijn heel veel sportverenigingen die maken gebruik van de horeca. Denkt u aan de Denksport? Nou, dan krijg je de discussie. Hey, ik heb een team, die moet schaken of dammen. Driekwart is gevaccineerd. Gaat dat wel? Moeten ze wel niet naar de teststraat?
Ja.
De spontaniteit van 5 leerlingen die na een schooldag even een drankje willen drinken op het terras. 3 leerlingen gevaccineerd, 2 niet. Gaat dus niet. Dus ook die horeca krijgt hier toch weer een dolksteek mee in de rug. En ze zijn al het kind van de rekening geweest.
Ja.
Dus ik vind dit wel een gevaarlijke ontwikkeling. En het is iets van een glijdende schaal. Want ik hoorde meneer De Jonge zeggen, je mag ook registreren of je een vaccin hebt in de zorg.
Ja.
Nou, ik las het net op teletext dat de KLM het ook al doet.
Mm-hmm.
En voordat je het weet, is er een toegangsbewijs nodig als je een patiënt in het ziekenhuis wilt bezoeken. Dat hebben we in België reeds.
Ja.
En in ouderenzorg. Dus je ziet dat men steeds verder gaat in die beperkingen van vrijheden.
Ja.
En dan kom ik ook even niet alleen bij het kabinet. Meneer Aboutaleb heeft vandaag een prachtige prijs ontvangen.
Mm-hmm.
En ik ben dus benieuwd hoe de burgemeesters hiermee omgaan. Want meneer Aboutaleb is burgemeester van alle Rotterdammers.
Ja.
En die kan eigenlijk niet accepteren dat 200.000 Rotterdammers niet een vrije toegang meer hebben tot de horeca of het theater. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd hoe het Veiligheidsberaad hiermee omgaat.
Nou ja, de burgemeester Aboutaleb houdt zich gewoon aan de wet, aan de regels. Zoals dat een goed burgemeester betaamt, denk ik.
Zeker, maar burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en voor de openbare orde en veiligheid. En
ja,
als zij zien dat bepaalde maatregelen, want ze moeten ook nog door de Tweede Kamer worden behandeld, toch tot een extra onrust leidt in die samenleving, dan hebben zij ook de verantwoordelijkheid om via het Veiligheidsberaad het kabinet te adviseren of je iets wel of niet moet doen. Dus zij kunnen dat beter overzien, want ze kennen een voelspriet, hebben ze in de haarvaten van de samenleving. Dus ja,
dat
ben toch wel benieuwd hoe burgemeesters daarmee omgaan.
Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval heeft het kabinet, om misschien de problemen voor te zijn, gezegd, er komt extra geld voor handhavers, toezichthouders.
Ja, klopt. Maar geld is één. Voordat je die hebt opgeleid en inzetbaar hebt, ben je zo een paar maanden verder. En ik hoor het kabinet ook zeggen, eigenlijk deze maatregel doen we voor 5 weken en rond 1 november gaan we opnieuw herijken.
Ja.
En het zou dus kunnen dat je op 5 november besluit dat het allemaal zo goed gaat, we doen het niet.
Ja.
Ja, en dan zitten de BOA's en de handhavers, die zitten nog in opleiding en dan schiet je dus volledig je doel voorbij.
Oh, maar die hebben we dan wel weer voor andere dingen nodig hoor. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over, meneer Lullen.
Nee, dat zou kunnen. Nee,
Nee, ja. Leid die maar op, dan zien we later wel waar we ze voor gaan gebruiken. Dat toegangsbewijs, de komende 5 weken, u heeft er nog wel wat twijfels bij. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, als het voor toch een redelijk overzichtelijke periode is en we voorkomen daarmee dat in het najaar die ziekenhuizen weer volstromen. En we horen ook ervaringen uit het buitenland dat heel veel mensen toch uiteindelijk zeggen van, nou ja, zo ingewikkeld is het ook niet. Even dat toegangsbewijs laten zien en je bent binnen. Misschien is het ook wel een aardige tussenoplossing.
Nou ja, het zit hem niet zozeer in het toegangsbewijs laten zien en de controle daarvan. Maar ik denk dat heel veel mensen die 3-4 keer in de week naar die teststraat zouden moeten, omdat ze met enige regelmaat een activiteit hebben in de horeca, denken, ja jongens, dat gaat me zo lastig worden en ik laat me ook niet vaccineren, dat men dus de conclusie trekt, nou, we gaan er niet meer naartoe. Dat kan natuurlijk ook, dat is ook een eigen keuze, maar dat kan tot vergaande negatieve aspecten leiden binnen gezinnen, binnen verenigingen, wat ik net al zei. En ik zie daar wel een beetje het probleem. En nogmaals, ik ben zelf ook een voorstander van, jongens, als je test, dat is altijd ook een beetje het punt geweest, we testen alleen bij klachten. En die hele preventieve testsamenleving, als je kerngezond voelt, dan kun je zeggen, ja, je kunt asymptomatisch zijn, je kunt nog wel een virus bij je dragen, maar die kans is natuurlijk ook klein. Dus we moeten ook een beetje vertrouwen hebben in die samenleving.
Ja.
En niet steeds het beeld schetsen dat we allemaal besmet raken en elkaar allemaal weer aansteken. Ja, dat is toch jammer. Ik zou dat beeld niet na willen streven. Iets meer vertrouwen ook in de bevolking, ja, zou ik zeggen.
Maar goed, de anderhalve meter samenleving wordt nu losgelaten. Er worden flink wat andere regels losgelaten. Dus we zijn toch al een heel eind op weg in de goede richting, meneer Lubbe.
Ja, tot slot. Ja, als je die anderhalve meter samenleving, die is eigenlijk al maanden losgelaten als je zo buiten om je heen kijkt en in de horeca komt.
Ja.
Dus dat lijkt interessant, maar dat is zo geleidelijk aan al enigszins geïmplementeerd. Ik ben zeer benieuwd hoe het de komende tijd zich ontvouwt. Dat moeten we op de voet volgen.
Zeker.
En ik ben ook benieuwd hoe de horeca hier op deze persconferentie gaat reageren.
Zeker. Nou, dat horen we dan de komende dagen ongetwijfeld. En we blijven het allemaal volgen. En wellicht dat we elkaar begin november dan weer spreken, meneer Lubbe.
Tot uw dienst.
Gert-Jan Lubbe was dat, crisisexpert over de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.